Het is fijn om in uw midden te zijn. Weet je, als je zo'n liederen met elkaar zingt, aanbiddingsliederen, dan komen er een aantal zaken naar boven. En een van de dingen waar ik aan dacht was gisteren... Oké, dank je. Gisteren was ik een preek aan het luisteren van Kees van Vellesen. Misschien is die naam bij jullie bekend. Die heeft de hele tijd voor de EO gewerkt, de nazorg. En hij werkt voor het ogenblik, hij is veel bezig met de Christenen voor Israël, ook een organisatie in Nederland. En hij spreekt daar met anderen ook vaak. En die naam, ja goed, Kees van Vellesen, dat is altijd een beetje speciaal. Ik heb met hem gestudeerd samen in Leuven. En ik luisterde gisteren met belangstelling naar wat hij zei. Het ging over de wederkomst van de Heer Jezus. En hij eindigde met het volgende. Hij reed met zijn fiets in het dorp waar hij woonde. En hij dacht, ja, ik moet nog even de begraafplaats bezoeken. Voor een of andere reden, maar goed. En hij kwam daaraan en hij... zag daar de graaf van mensen die ook zelf begraven hadden. En er was daar een graf van een echtpaar. En dat trok hem de aandacht en er stond op die grafsteen het volgende. Al het water van de zee kan onze liefde voor Jezus niet wegspoelen. Al het water van de zee kan onze liefde voor Jezus niet wegspoelen. Dat had hem zo aangesproken en hij vond dat zo fantastisch. En hij zei, wat een liefde. En zo wil ik het vanmorgen ook hebben over die eerste liefde die de christenen hadden. Bij de eerste gemeente, zeg maar. Nou, christenen, die naam hebben ze pas later gekregen. Ja. Maar eigenlijk waren dat Joodse mensen die tot geloof waren gekomen. Het geloof in Jezus. En vanmorgen wil ik daar eventjes met jullie over hebben. En het gedeelte komt uit Handelingen hoofdstuk 2. Helemaal aan het begin van Handelingen. En we lezen daar het volgende in vers 41 van hoofdstuk 2. Degenen die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Dat is nogal de moeite, hè? 3000. Daar moet je al een grote zaal voor hebben vandaag, om al die mensen daarin te kunnen krijgen. Ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. Dus dat zijn vier dingen, daar kom ik straks nog op terug, die belangrijk zijn, die ook de basis vormen van een gezonde gemeente, ook vandaag. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. En elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar in huis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. En ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. En de Heere breidde een aantal dagelijks uit, steeds meer mensen werden gered. Nu, in dat gedeelte vallen mij een aantal dingen op. Het is misschien niet helemaal duidelijk, maar ik heb ze een klein beetje in een andere kleur gezet. Bij vers 42. Dus ze wijden zich trouw aan het onderricht van de apostelen, onderlinge gemeenschap, breken van het brood en het gebed. En dan bij vers 47, dat viel mij ook op. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. Nu, dat zijn dingen die bij mij een belletje gaan rinkelen. Nu, het is namelijk zo... Wat kunnen wij vandaag van deze mensen, van die eerste gemeente, leren? Hè? Ook vandaag, wij als christen, wat betekenen wij in deze wereld? Ja. Nu, blijkbaar staan de mensen helemaal niet meer zo als christen, hè? Als volging van Jezus in de gunst in de wereld. Ik hoorde nog, ook gisteren denk ik, ik weet het getal niet meer, maar hoeveel mensen, christenen, per dag het leven worden beroofd omdat ze volgeling van Jezus zijn. We hebben daar geen idee van en dan is het inderdaad heel terecht als Frankie bidt en ook andere mensen dat wij in vrijheid mogen samenkomen. We zeggen dat niet zomaar, maar ja, misschien wel, maar dat is een feit vandaag. Oké, goed. In de gunst bij het volk. Amai, dat is nogal wat. Hè? Als je zo in de gunst staat, dat dat zelfs door Lucas wordt opgetekend. En ik vroeg me af, hoe komt dat eigenlijk? Ja? Dat die eerste christenen zo graag gezien werden. Nu, een herkenbare aansluiting. Het is namelijk zo, je moet goed begrijpen, dat de gemeente, dat zijn die dingen die we net gezien hebben, die kwam samen rond deze vier kerngedachten. Punten. Leer van de apostelen, gemeenschap, zeg maar het Oude Nieuwe Testament, gemeenschap, breken van het brood, de gebeden. Dat doen we vandaag nog altijd. Ook vanmorgen. Is dat niet anders? Maar als je daarover nadenkt, was dat helemaal niet vreemd. Want in de tijd van de Heer Jezus, en dat is ook altijd weer de samenvatting van Handelingen, ja, was dat heel herkenbaar. Waarom was dat herkenbaar? Ik ga het een klein beetje tonen. De mensen, ook die eerste gelovigen, waren gewoon om naar de tempel en de synagoge te gaan. Dat was hun, ja, een dagelijkse routine. Wat leerden ze daar? Ze leerden van de Bijbel, het Oude Testament, het onderwijs in de Torah. Ze deden de dienst, dat heet avodah bij de Joden. Hè? Dat is ook de offerdienst. Maar als die dat dan mee te maken had, het gebed. Maar ook werken van barmhartigheid. Dat deden ze ook. Ja? En de vraag is dan, dat zijn dus die drie pijlers. Maar die komen overeen met wat de eerste gemeente deed. Kijk, zo kun je dat met elkaar verbinden. Naastliefde was belangrijk. Luisteren naar het woord en het gebed. Dat was heel normaal voor de eerste christenen. Zij stichtten niet iets nieuws. Hè? Zij deden alleen wat eigenlijk altijd had moeten gebeuren. Wat de Heer Jezus hen ook kwam duidelijk maken. De Heere God lief hem met geheel je hart, je ziel, je kracht en verstand. En je naaste liefhebben als jezelf. Dus de eerste gemeente, die ging eigenlijk, ja, die deed gewoon wat ze al gewoon waren, al vele eeuwen in de synagogen, in de tempel. Oké, laten we een keer dichter stilstaan bij dat eerste, het leren van de apostelen en het onderwijs van de Torah. Ik kijk nog het goed doe, hè. Heb ik het nu verkeerd misschien? Ja, anders geef je een... Ja, goed. Gaan we een keer proberen. Hij doet het niet. Misschien de batterij. Ja, voilà. Dat zijn een beetje moeilijke dingen, maar ik ga het toch even vertellen. Dat is een beetje voer voor theologen. Maar de synagoge, je moet rekening houden dat in de tijd van de Heer Jezus had je de tempel, maar je had ook heel veel synagogen die ontstonden, die waren eigenlijk ontstaan in de tijd van de ballingschap. En er is zelfs dat, in de Talmud wordt er zelfs geschreven dat in de dagen van de Heer Jezus, dat in Jeruzalem alleen zo'n 480 synagogen waren. Nu, misschien een beetje een overdrijving, maar het geeft aan hoe nauw betrokken de mensen waren met eigenlijk het onderwijs. En een van de namen, de synagoge heeft verschillende namen. En een van de namen is Bet Hamidrash, het leerhuis. Daar kwamen ze samen om te leren. Nu, die synagoge, moet je zo voorstellen, dat was een beetje in de dagen van de Heer Jezus, maar ook daarvoor en daarna nog, had het de traditie van, dat is een plaats waar als Joden samenkomen. Een beetje, ja, het gemeentehuis zoals bij ons. Daar gebeurde van alles. De synagoge, het gebedshuis, daar waren de kinderen soms besneden, hè, soms ook thuis, maar ook. Maar daar werd ook de jongen en de meisjes, hè, bar mitzwa, bat mitzwa, de huwelijken, van alles werd er gedaan. Dat was eigenlijk een beetje de plaats waar men van alles deed. En een van de namen die synagoge kreeg was Bet HaMidrash, het leerhuis. Ja. En de liturgie van de synagoge, Shema Yisrael. In Deuteronomium hoofdstuk 6, lees daar in vers 4, een van de kernzinnen van het hele Jodendom. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Daarmee hoopt een Jood ook te sterven, dat zijn laatste woorden mogen zijn. Ja. En daar wordt dat helemaal opgezegd. De kinderen die gaan mee naar de synagoge en die leren dat, die horen dat dagelijks, maar doordat ze het horen, het zit al bijna in een geheugen gegrift als ze een jaar of 12 zijn, 13. De tefila, dat zijn de gebeden. En je ziet dan ook dan nog een keer de Torah en de Haftarah lezing. Wat is dat? Dat is lezen uit het Oude Testament en dan een prediking van de profeten. Of een lezing van de profeten, Torah, profeten en de prediking. We lezen dat in Lucas. Hè. Wat Jezus doet, is eigenlijk als de rol hem wordt toegereikt, leest hij uit Jesaja, gaat lezen en dan gaat hij daaruit spreken. Eigenlijk doen wij precies hetzelfde vandaag ook. Hè. We lezen uit de Bijbel, we gaan daar ook een prediking over houden. Oké, het tweede, de gemeenschap. De mensen kwamen samen. Namelijk, werken van barmhartigheid. Dat is ook zoiets, hè. We denken vaak, dat is iets die zo'n beetje is opgekomen bij het christendom. Hè. Maar nee, dat bestond al bij de Joden. Hè. Model van de synagoge, samenzorg, zorg voor de lokale armen en voor de vreemdelingen. Het was namelijk zo, als je in Israël in een bepaalde plaats woonde, en je woonde daar meer dan een jaar, dan hield men wekelijks een soort collecte. Er waren twee mannen, die gingen met een bus rond, ja. En dan gaven de mensen wat ze konden. En dat geld werd gebruikt voor de allerarmsten. En per week kregen ze geld, waardoor de mensen 14 maaltijden konden kopen. 2 per dag. Ja, dat is eigenlijk wel bijzonder, hè? Een soort OCME van la lettre. Ja? En als vreemdeling waren bepaalde plaatsen in Israël waar je dus gratis maaltijden kon krijgen. Dus met andere woorden, er was wel degelijk een systeem werken van barmhartigheid. Dus zij kenden dat wel. In de tempel, die toen nog bestond, ja, was er zelfs zo. Dus je hebt de tempel en rond die tempel heb je allerlei gebouwtjes. En er waren gebouwtjes waar de priester zich voorbereidde, waar er materiaal was en noem maar op. En dat was één gebouwtje en dat was zo'n beetje duister. Maar dan kon je binnengaan en er stond een grote kist. En er zijn twee geleerden, dat is Strack en Billerbeck, dat zijn geleerden en die hebben dat allemaal onderzocht. En vandaar in het Duits. En dat gebouwtje in het tempelcomplex heette Halle der Verschwiegenen. Dat betekent het lokaaltje, ja, van het verborgene. En wat deed men daar? Dan kon je dus in dat lokaal gaan en dan kon je dus geld doneren in die offerblok. Denk ook aan die uitspraak, hè, dat je rechterhand niet weet wat je linkerhand geeft. Hè. Daar komt het ook vandaan. Dus Jezus is heel, wat dat betreft, heel actueel. Hè. Dus dat gebeurde. Dat gebeurde. Dus die christenen die kenden dat. Ze kenden ook het breken van het brood natuurlijk. Waarom het breken van het brood? Dat heeft te maken, ja, met de dienst, de cultus van het gebed. Natuurlijk gingen de eerste christenen, nou ja, die naam is pas later gekomen, maar de Joodse gelovigen in Jezus, die gingen ook nog naar de tempel en de synagoge. Ja? Dat kenden ze. En ze wisten niet anders. Nu, ze zagen natuurlijk dat er natuurlijk andere dingen nu helemaal een andere invulling kregen. Daar kom ik zo nog op terug. Ja? Breken van het brood, de gebeden. Ja? Hier zie je het. Ze gingen naar de tempel. Ze gingen om te offeren zelfs nog. Maar dat was met een heel andere bedoeling nog. De synagoge was ook bekend als het huis waar men ging bidden. De villa. En dan ook waar men dus die verschillende dingen deed zoals ik al eerder heb uitgelegd. Nu, wat was nu het hele bijzondere? Jezus Christus. Ja, dat zijn een beetje de twee afkortingen, hè. Het is niet helemaal correct wat ik dat doe, maar het klopt wel. Hè? Christus, ja, Christus. Jezus komt nu opeens. Hij is de vervuller van al die dingen die ze geleerd hadden. Ook in de synagoge, in de tempel. De werken van barmhartigheid die ze doen, kijk eens. Dat krijgt natuurlijk een hele andere invulling, want Jezus komt nu centraal te staan. En hij is de vervuller. En de vraag is natuurlijk, is dat daarom misschien dat het evangelie in die begindagen zo aantrekkelijk was? Ja. Want we lezen wel dat er veel mensen tot bekering kwamen, maar het was eigenlijk de Heere God die dat toevoegde. Wat was nu zo aantrekkelijk aan het evangelie? Nu, het eerste is, zie je staan, Jezus Christus, de opgestane. Je moet rekening houden heel wat mensen, ook Joden, waren heel arme mensen bij. Die hadden door de traditie en door de opvoeding, hadden ze nog wel steun in de tempel, in de synagoge van de mensen, zoals ik zei. Er was een redelijk goede draaiende dienst, dat ze niet helemaal in de armoede terechtkwamen, maar er waren ziekten, er was toch veel ellende. Maar nu kwam de Heer Jezus, de opgestane. En de Heer Jezus had natuurlijk heel veel mensen al zichtbaar geholpen. Ja, de vele mensen die hij hielp. Ook rond het meer van Galilea, maar ook in de tempel daar rond. En de mensen volgden hem massaal. Ja. En natuurlijk was er een enorme desillusie toen hij gekruisigd werd. Maar toen hij opstond, dat was het van het. En dat zorgde voor zo'n enorme boost. Hij was de opgestane, hij was de vervuller. En vandaar dat dan ook hetgeen wat ze vertelden, de leer en het woord, ja, hetgeen wat de apostelen leerden, dat was allemaal geënt op het Oude Testament. En dat werd nu voorspeld, niet alleen voorspeld, maar het werd nu vervuld in de Heer Jezus. Wat hij zei, wat hij deed. Dat werd allemaal steeds duidelijker. Hij was de opgestane. Je moet rekening houden, in het Oude Testament voor de Joden, de tempel was het belangrijkste. Dat is de plaats waar hemel en aarde samenkwamen. Zo zagen ze dat, zo werd dat ook beschreven. Hè. Dat kwam, hè, onze dimensie, Gods dimensie. God kon niet in contact komen met de mens. Hè. Tenminste, hij wilde dat en hij deed dat ook. Maar dat kon niet rechtstreeks. Want anders, hè, ik ken dat al bij Mozes, hè, zou de mens het niet kunnen overleven. Maar de tempel was daar wel een zichtbaar bewijs van. Ja. En dat was zo belangrijk. Maar wat gebeurt er nu in het Nieuwe Testament als de Heer Jezus komt, hij is opgestaan? Kijk, hij is nu degene die alles verbindt. Ja. En vandaar dat alles ook, denk ook aan de Hebreeënbrief, dat hij de vervuller is. Dat de hele tempeldienst een referentie is naar wie de Heer Jezus is. Hij is dan ook de profeet, maar ook de hoge priester, de voleinder. Ja. En dat zien die eerste gelovigen. Maar dat zien ook de mensen er rond. De verkondiging van de blijde boodschap wordt opeens zo krachtig voor de mensen. Voor vele mensen. Dat het zelfs de leiding van die hele tempeldienst ja, in paniek doet slaan. Ze beginnen angstig te worden. En ze zeggen nog, hè, we zagen dat bij de intocht van de Heer Jezus, nog eventjes en loopt heel de wereld achter hem aan. Hè. En ze voelden dat het hele systeem van de tempeldienst, de offertjes, zelfs de synagogedienst, eigenlijk op losse schroeven stond. Nu, de gemeenschap. Wat zien we? Dat op een gegeven moment de mensen samenkomen, maar ze doen dingen die eigenlijk ja, boven het normale uitgaan. We hebben gelezen, ze verkopen hun huizen, ze verkopen hun grond. Ze brengen het aan de voeten van de Heer Jezus. En er gebeurt daar een soort transformatie. De mensen zien dat ook. Er gebeuren daar wonderlijke dingen. En er is daar zo'n aantrekkelijkheid en enthousiasme. Voorbeden, dankzegging. Dat komt er ook naar boven. En de mensen die zeggen, ja, we zien de vervulling. Het is niet meer een ritueel dat men van kleins af gewoon is, maar men ziet nu opeens de vervulling ervan werkelijk voor hun ogen plaatsvinden. Het is waar, het is echt. En als ze dan brood breken, ja, als de Heer Jezus niet meer is, is dat voor hun een levend bewijs van de Heer heeft het volbracht. Hun gebeden zijn helemaal ook, zeg maar, gestuurd op die voleinder. De Heer Jezus, ook de profetieën, alles, het priesterschap, wordt allemaal naar de Heer Jezus toegeleid. Wat zijn christenen in deze wereld? Kunnen wij leren iets van die eerste gemeente? In de gunst bij het volk. Nu, het was misschien een beetje lang, maar dat was eigenlijk nog maar de inleiding. Maar om hand kort te houden, want ik heb gezien dat er iets lekkers staat hiernaast. Ik heb mogen spieken. Dus we gaan het niet te lang houden. De vraag is dat zo? Nu, wat we ook zien in dit gedeelte, vooral dan in Handelingen, dat het allemaal niet zo roze geur en maneschijn is. Er is een kwetsbaarheid bij de geloven aanwezig. Lucas, die de schrijver is ook van het boek Handelingen, die Je vraagt je af, ja, heeft hij dan niet een beetje wat een ideaal beeld geschetst van die eerste gemeente? Wel, ik moet zeggen nee. Want al gauw in hoofdstuk 5 en 6 laat Lucas, denk aan Ananias en Safira, maar ook laat hij in hoofdstuk 6 een beetje de oneenigheid al zien. De oneenigheid die ontstaat, de spanning tussen Grieks sprekende Joden en Aramees sprekende Joden. Ook over ja, de verzorging van de weduwen en de wezen. Ze komen maaltijden tekort. Wie gaan we daar nu voor aanstellen? Ze kunnen wel beroep doen op die tempel, maar we willen dat het goed loopt. En zo zie je dat er toch wel spanningen zijn. En hij laat ook in handelingen merken dat er toch wel spanningen zijn in die zin dat zelfs ja, Petrus, Johannes worden opgepakt en voor de ja, zijn rechtbank worden gebracht. Diezelfde rechtbank waar ze Jezus mee veroordeeld hebben. Of door veroordeeld hebben. In hoofdstuk 23 van boek Lucas ook stelt hij dat het volk en de leiders medeverantwoordelijk zijn voor de dood van Jezus. Maar ook, lezen we al gauw berichten, Stefanus wordt gestenigd. Oei, 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 oei. En opeens steeds meer negatieve en vijandige uitspraken en houding van de kant van het volk. Natuurlijk onder leiding van de Farizeeën en de Sadduceeën. Die voelden, we moeten hier tegen ingaan. Met andere woorden, de reacties waren een beetje, ja, positief, negatief. Zeg maar, die hele bijzondere boodschap van het evangelie en die vernieuwing en de vervulling door de Heer Jezus van dit alles wat ze geleerd hadden in de tempel en de synagoge en de daaraan gekoppelde levensstijl, want ze zagen dat dat verandering bracht in de levens van mensen, dat lokte natuurlijk reactie uit, verzet uit. En al gauw hebben die eerste gelovigen een soort spiegel voor hun. Want ze zijn nu drager geworden van Christus. En als je een drager wordt van Jezus, dan stel je je kwetsbaar op. Vandaar is het niet anders. En dat is tegelijkertijd de kracht, maar ook tegelijkertijd de kwetsbaarheid die het evangelie met zich meedraagt. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En de vraag is natuurlijk, ja, in het begin was het nog, we kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gezien en gehoord hebben. Dat was de grondhouding van de gelovigen van de eerste kerk, gemeente. Onweerstaanbaar zijn de mensen vol energie en moed om het evangelie naar buiten te brengen. Voor degenen die buiten zijn. Ja. Kijk, de reacties zijn ambivalent. Dat betekent, ze zijn een beetje dubbel. Ja. Mensen zien de wonderen en aan de andere kant zijn er toch vraagtekens. En de vraag is die wij natuurlijk ook moeten stellen vandaag is, ja, brengt dat niet bepaalde zaken met zich mee? Als we merken dat wij niet meer zo spontaan het evangelie kunnen brengen overal, zoals in de eerste gemeente dat deed. De vraag is natuurlijk, ja, de tijd waarin we leven, dat is natuurlijk al een hele tijd zo, maar vooral vandaag. Misschien dat mensen wel meer openstaan voor hetgeen wat er gezegd wordt. Ze zien ook wel dat wat er vandaag in de wereld gebeurt allemaal niet meer zo makkelijk te plaatsen is. Maar is het niet zo dat wij misschien als gelovigen vandaag, dat is een vraag die ik mij stel, hè? Ik spreek in de majestatus pluralis, zegt men. Hè? Dat is zoals wij, koning der Belgen. Hè? Zo. Maar is het niet zo dat wij misschien vandaag toch te veel een beetje in onze gemeente gaan terugkruipen? Ja. De vraag is, ook de taal die wij gebruiken, ik vraag me dat af, hè? Op zondagmorgen is natuurlijk een beetje een groepstaal voor insiders. Ja. De mensen die buiten zijn, snappen die ons? Ja? Kijk, als je als een christen vandaag tot geloof komt, dan kom je in de gunst van God te staan. Dat is toch zo. Maar de vraag is, krijg je die gunst ook van je omgeving? Van je familie? van je vrienden. Maar eerlijk gezegd schrikt dat mij een beetje af. Ja. Want we weten, we hebben allemaal ervaring met onze omgeving, familie, vrienden, kennissen. Ja. En je weet wie er voor openstaan en wie er helemaal niet voor openstaan, zelfs vijandig tegenover staan. En natuurlijk, dan krijg je een gevoel, oh wat is het heerlijk vanmorgen, gezellig in ons kerkje hier. Ja? Het is een veilige plaats, we kunnen een beetje vluchten, we kunnen een beetje onderduiken in de anonieme massa, in de eigen groep, in de gemeente, een beetje met dezelfde kleur en ideeën, waar het normaal is om te geloven, tussen haakjes. Zie je het? Op die manier hoeven we ons niet zo kwetsbaar op te stellen als gelovigen. En toch zie je in die eerste gemeente, het evangelie is voor degenen die buiten zijn. Dus als je Christus verkondigt, dan moet dat natuurlijk naar buiten. Je kunt dat niet in de fles houden, hè? Letterlijk. Dat moet naar buiten. Maar je stelt je natuurlijk daarmee kwetsbaar op. En aantrekkelijke gemeente zijn vandaag betekent in de eerste plaats in de wereld staan. En hem verkondigen in hetgeen wat je zegt, maar ook hetgeen wat je doet. Praktisch christendom. Soms dragen gemeenten van een esoterisch karakter, dat is een moeilijk woord, maar dat zijn zo'n van, kijk, van, oh, dat is ons groepje hier, en van de rest, ja, dat is voor ons. Nou, daar moet je niet te veel over weten. Zo'n beetje, hè? Het heeft een beschermend gevoel aan de ene kant, aan de andere kant is het zo helemaal apart. Maar in de wereld staan betekent het evangelie voor buiten. Kijk, het volgende is de gemeenschap. Het woord die daar gebruikt wordt is een Grieks woord koinonia. En dat betekent een soort herberg zijn. Ja? Een open plaats. Ja? De eerste christenen die zetten zich in om vooral de armen en de zillepieten te helpen, zeg maar. Ook om een doel in hun leven te geven. Ja. En de vraag is natuurlijk, als wij vandaag naar onze gemeente kijken, wij leven in een luxe land. Waar zijn de armen? Waar zijn de naakten en dorstigen vandaag? In de gemeente? Of daarbuiten? Nu, het is ook zo. We zijn een aantal, de gemeente is een aantal belangrijke facetten uit handen genomen of vrijwillig uit handen gegeven. We hebben veel instellingen vandaag. En dat is ook een zegen. We moeten dat niet onderschatten. De opvang is goed in België. Ja? Opvang voor mensen die geen thuis hebben. Die dakloos zijn. Als ze dat willen natuurlijk. Maar ook voor ja, mensen die heel sterk sociaal op de proef worden gesteld. Ja? Of hoe bezien wij dat vandaag? Ik heb ooit eens een kleine rondvraag gedaan, een soort enquête bij jongeren tussen 15 en 19 jaar. Om zo erachter te komen wat hun visie, hun perceptie is van armoede en rijkdom. En ik heb hem de vraag gesteld, onder een van de vragen was, waaraan zijn armen en rijken vandaag te herkennen en of hoe zou je ze vandaag kunnen onderscheiden? En bijna unaniem antwoorden ze het volgende. Je kunt ze herkennen aan de kledij die ze dragen. De kledij, ja, tussen een gewone kledij of merkkledij, dat was het eerste voor hen. Het tweede, de huizen. Het verschil tussen een eensgezinswoning en een riante villa. En het derde, A-auto's. Het onderscheid tussen een gewone gezinswagen of een hele dure luxe wagen, een bolide. Is dat herkenbaar voor ons vandaag? Ik denk het wel, hè? Ik heb hen proberen uit te leggen daarna. Ik heb nog ooit in het onderwijs gestaan, zoals Frank Kien nog altijd staat, hè. Hoe dat in elkaar zit. Ik heb me proberen uit te leggen dat 25% van de wereld, ja, dat is de echte minderheid, 75% van de wereldrijkdom bezit. Dus 25%, wij met z'n allen, bezitten 75% van de wereld. Als je dat vertaalt naar, we zijn met 8 miljard mensen nu vandaag. Wat is dat ongeveer? 2 miljard? Met 2 miljard bezitten we eigenlijk de meeste rijkdom. En daarvan nog een keer, als je dat nog een keer, zitten wij daar echt wel aan de goede kant. Dus 75% van de mensen in de wereld moet het met een kwartje stellen. En ja, waar bij ons eigenlijk dat begrip van armoede en rijkdom gereduceerd wordt, dus, ja, toch zeker bij jongeren tussen een flinterdun onderscheid tussen het hebben van kledij, voor hun is dat maar kledij, het hebben van een huis, voor hun of voor ons is dat een villa, een auto of een bolide, dat komt overeen met een overgroot deel van de wereldbevolking. Dat deel die vandaag moet proberen te overleven. Het grootste deel moet proberen te overleven met het minste. Dus wij hebben zeker nog een taak als christenen vandaag in deze wereld. Het is zo, ik hoorde van een man waar ik mee samengewerkt heb, een week lang, bij blinden en slechtzienden in Nederland. En hij zei, ja, dat was heel vreemd. Wij gaan met onze kerken het ging over een whiskyavond organiseren. Ik zeg, wat? Een whiskyavond in de kerk? Ja, zegt hij, het is een beetje raar. Maar het gaat meer, whisky zijn maar kleine slokjes, zegt hij. Maar het gaat om de cultuur en al. En de bedoeling is om die mensen naar onze kerken te krijgen of te lokken. Die er nooit komen. De vraag is dat een goede manier? Ik weet het niet. Vraag met alcoholisme en dergelijke. Maar hij zegt, ja, we hebben daarover nagedacht. Maar we hebben dat proberen heel anders in te vullen. Het ging meer aan. Maar we hebben gemerkt dat we dan meer mensen hebben bereikt die we anders nooit bereiken. En ook, wij moesten eventjes af van onze positie. Ja, tuurlijk zijn wij gelovigen. Maar dat wij ook deze mensen moeten proberen te bereiken. Kijk. De vraag is natuurlijk, ja, hoe zit dat met onze perceptie, bijvoorbeeld van arm en rijk? Ja? Het evangelie, het gaat niet alleen over economische rijkdom en armoede, maar ook de armoede die we hebben op geestelijk gebied, of juist de rijkdom die we willen uitdragen door Jezus te verkondigen. Ja? Kijk, het is natuurlijk, wij spelen op veilig, hè? Dat is inderdaad ook zo. Het is makkelijk. Ik spreek in de eerste plaats weer tot mezelf. Het is makkelijk om op de computer eventjes je bankrekening en dan een overschrijving te doen naar een zendingsorganisatie over een kind dat we hebben in Oeganda. En voilà, boem, met een druk op de knop is, dat is makkelijk voor ons gevoel. Maar de vraag is dat hetgeen waar de Bijbel het over heeft? Je kent ongetwijfeld die grote man, hè, of schrijver, ik heb hem al eens genoemd hier, Lewis. Hij schrijft in een van zijn boekjes. Hij zegt, kijk, de gevaren van bij ons als westerse christenen is dat wij eigenlijk relatief rijk zijn, veel geld bezitten. En dat je daarmee natuurlijk tevreden kunt zijn met dat geld. Maar dat het gevaar wat natuurlijk altijd om de hoek loert, dat je niet meer beseft dat je God wel echt nodig hebt. Want armoede aan de lijve ervaren wij waarschijnlijk niet meer. Ja. En dat is natuurlijk het gevaar dat je als christen een klein beetje, ja, los komt te staan van die eerste christenen. Kijk, we weten allemaal dat we met een goed stel zenuwen, intelligentie, gezondheid, populariteit en een goede opvoeding, dat we een grote kans maken dat wij tevreden zijn met ons karakter die we hebben. Nu, aan mijn karakter scheelt er wat. En er bij iedereen ook wel wat. En mevrouw moet dat iedere keer een klein beetje bijschaven. En daar is al zoveel jaren mee bezig. En ja, we zijn nog altijd bij elkaar, prijs de Heer. Hè. Maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Hè. Als je het een beetje goed kunt maken vandaag, hè, hup, dan maak je het wel. Waarom zou je God erbij halen? Ik spreek ook voor de vele mensen buiten onze gemeente. Waarom zou je God erbij halen, zou je kunnen afvragen. Wellicht halen we allemaal een zeker niveau van goed gedrag. En zijn we niet zo'n zielige figuur die altijd weer in de valstrikken van de seks of de drankzucht loopt. Hè? Wij zijn daar gelukkig bijna allemaal van gespaard, denk ik. We voelen ons goed omdat iedereen zegt dat we een aardige vent of een leuke dame bent. Ja? En ze hebben nog gelijk ook. De kans is groot, natuurlijk, dat al die aardigheid en dat leuke, dat je dat een klein beetje als eigen werk gaat beschouwen. Want jij hebt het toch gemaakt. En misschien de noodzaak voor een betere en een hogere soort van goedheid, dat je dat niet meer ziet. Dat is niet meer nodig. En diezelfde Lewis merkte op dat een mens met al die natuurlijke kwaliteiten en vormen van goedheid bijna moeilijker en moeilijker tot de erkentenis van de waarheid te brengen is. Dus de mensen in onze samenleving, die hebben God niet meer nodig, want God is overbodig geworden totdat ze op een dag merken dat ze in de steek gelaten worden door al die natuurlijke talenten. En daarom zegt hij, is het ook voor deze mensen het rijk zijn in die context moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. Kijk, de armen, de nederige mensen, dat zijn de akelige, kleine, verwrongen, miserige, eenzame, opvliegende, onevenwichtige mensen. Als zij pogingen doen om het goede te vinden en te zoeken, zij ontdekken al gauw, tweemaal zo vlug als wij, dat zij hulp nodig hebben. Zij merken al gauw, oh, het gaat weer niet lukken. En voor zulke mensen is het vaak alles of niks. In die week dat mevrouw en ik tussen kerst en nieuwjaar zijn mijn week gaan helpen. Nog een gezegend jaar trouwens, hè, zo vlug gaat de tijd. zijn mijn week gaan helpen met slechtzienden en blinden. En daar ontmoeten we een vrouw. En ik was ja, een beetje voor alles mee verantwoordelijk, maar ook voor het zorgen van twee begeleidingshonden. Ja. En er was een vrouw bij, ik denk ze is in de 50. Ze vertelde haar leven, ze was ook volkomen blind nu geworden, maar ze is het geworden door omstandigheden. En als je dan hoort, die vrouw zo opgewekt, zo leen, als je haar verhaal hoort, levensverhaal, zo zielig. Getrouwd als jonge vrouw, staat in de wereld, kort getrouwd. Haar man zegt, nu ben je mijn vrouw. Haar man, als ze pas later door, is een pooier. Ze wordt in de seksindustrie gedropt. Ze wordt gestuurd, gemanipuleerd. Ze wordt geslagen. Ze krijgt een kind na 8 maanden, overlijdt dat kind. En uiteindelijk wordt ze, ja, omdat haar man zo slecht behandeld heeft, wordt die man van haar weggenomen. Maar ja, komt ze alleen op straat te staan, dus wat doet ze? Hetgeen wat ze alleen maar kan, weer gaan tippelen op straat. En nu komt ze van alles tegen. En op een dag zit ze op een bankje. En dan komt er een vrouw naast haar. En die luistert naar haar. En zegt ze, als je het ziet zitten, kom maar een keer, zegt ze, bij ons koffie drinken en daar en daar. Dat is een vrouw van de kerk. Zoals hier. En ze is gekomen. En ze is tot bekering gekomen. En dat heel haar leven verandert. En ze staat in de kerk en nu is ze zelf iemand die mensen opvangt en over het leven praat. Kijk, zulke mensen, voor zulke mensen is Christus alles of niets, begrijp je het? Het is alles of niets. Het is die kruis dragen of de wanhoop. Zij zijn vaak ook de verloren schapen. En ik kwam vooral, de Heer Jezus, om vooral zulk soort mensen te zoeken. En in reëel opzicht, wel verschrikkelijk opzicht, zijn zij echt ook de armen. En Jezus noemt hem zalig. Kun je dat voorstellen? Zalig zijn de armen van geest, nederigen van hart. Waarom? Als je arm van geest bent, betekent dat in het Grieks ook, nederig van hart, je hebt niks meer om op te staan. Zelfs je eigen identiteit, je eigen ik, daar heb je geen vertrouwen meer in. Want je bent niks meer, je hebt niks meer. En dan, zegt Jezus, ze mogen zich gelukkig prijzen. Want dan zijn ze klaar om God te vinden in hun leven. Want je hebt niks meer om op terug te vallen. Je intelligentie niet meer. Je mooie blik of uiterlijk. Je eigen kracht, je gezond verstand, je sterk stel zenuwen, is allemaal weg. Ja. Misschien denken wij, ja, eigenlijk met deze mensen wil ik niet geïdentificeerd worden, sorry. We hebben een goede naam hoog te houden als christen. We zijn al zo vaak de grond in geboortes, want we zijn kwetsbaar. Kijk, deze soort mensen zijn het afschuwelijke slag mensen met wie Jezus omgaat. Zij worden de armen genoemd en dat was echte koinonia. En dat was de reden waarom die eerste christenen in de gunst stond bij het volk. Ik was zelfs zo in het Romeinse Rijk, in Rome. De eerste christenen, die stonden bekend. Het is namelijk zo, de Romeinen, ze wilden ook het ideale gezin hebben en een paar kinderen. Anticonceptie bestond niet in die zin, dus ze deden wel van alles met soms verschrikkelijke gevolgen. Maar als er een meisje werd geboren, het was niet gepland, wisten ze één adres. We brengen het naar de vuilnishoop, pelt, en ons kind zal gered worden. Want daar waren de christenen. Die zochten dat op. En die vingen die kinderen op, die lagen op de vuilnisbelt, die gingen ze gaan zoeken en die brachten ze groot. Dat deden de eerste christenen. Onvoorstelbaar. Daarom stonden ze in de gunst bij het volk. En zolang natuurlijk wij en ik over mezelf pieker, en ik doe dat vaak, ben ik niet altijd klaar om volledig naar hem toe te gaan. Het is natuurlijk een stap om eerst jezelf te vergeten. En je ware nieuwe ik in Christus om dat meer vorm te geven naar je leven. Klinkt dat vreemd? In het dagelijks sociale leven zul je nooit, een goede indruk op andere mensen maken. Zolang je nog nadenkt over de indruk die je moet maken op andere mensen. Dat is een beetje filosofisch. Maar dat is inderdaad zo. Kijk, nu begrijp je misschien dat meer. Praktisch christendom. Arm zijn met de armen. Kwetsbaar opstellen, koinonia, is één van de dingen. Daardoor waren ze heel graag gezien bij de vele mensen. Natuurlijk is dat omgeslaan. Geef jezelf over en je vindt je ik, je ware ik. Verlies je leven en je redt het. Zoek jezelf en je vindt om de duur niets dan haat, eenzaamheid, waan, hoop, woede, verval, verwoesting. Maar zoek Christus en je zult hem vinden. En met het andere op de koop toe. Ook de gunst van de mensen. Dat is ook een oud-testamentisch gegeven. Dat staat, een van de kernteksten is Spreuken. Dat is onze trouwtekst. Spreuken 3. Dat liefde en trouw je niet verlaat. Schrijf ze op de tafel van je hart. Draag ze als een halssnoer rond je nek. Dan zult ge goedheid en gunst, genade staat er, vinden in de ogen van God en mensen. Vertrouw op de Heere met geheel uw hart. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Dat is de kernboodschap van het Oude Testament. Dat is precies hetzelfde in het Nieuwe Testament. Ze waren niet anders. Ik wil eindigen met nog iets te tonen aan jullie. In de tweede eeuw na Christus heeft men een brief ontdekt. Maar men weet niet wie die geschreven heeft, maar is duidelijk een christen. En die brief heet de brief aan Diognetus. Ja. En hij doet daar verslag aan. En hij somt eigenlijk op wat de eerste christenen zelfs, ongeveer 150 na Christus, wat die waren. En ik denk en ik hoop dat we onszelf daar ook in herkennen. De christenen onderscheiden zich, schrijft hij, niet van andere mensen. Hij heeft dat waarschijnlijk geschreven naar een van die keizers. Of een hoge ambtenaar die voor de keizer werkte in Rome. De christenen onderscheiden zich niet van andere mensen door taal, vaderland of kledij. Ze wonen immers nergens in eigen steden. Gebruiken geen afwijkend dialect. Leven geen uitzonderlijk leven. Hun leer is niet uitgevonden door de vindingrijkheid of het overleg van mensen die zich met nutteloze proberen bezig te houden. En ze zijn niet zoals sommigen de verdedigers van een menselijke leer. Ze wonen in steden van Grieken en barbaren, zoals aan ieder het lot beschoren was. En zij leven volgens de zeden van het land wat kledij betreft, voeding en andere levensomstandigheden. En ze geven zo blijk van een verwonderlijk en naar aller mening een paradoxaal burgerschap. En ik heb er een paar dingen uitgehaald en ik hoop dat we ons daarin kunnen vinden. Zij wonen in hun eigen vaderland, maar als een vreemdeling. Ze kwijten zich van hun burgerplichten en verdragen als vreemdeling alles. Ieder vreemd land is hun vaderland en ieder vaderland is een vreemd land. De christenen trouwen als ieder ander, maar leggen hun kinderen niet te vondeling. Ze delen hun tafel, maar niet hun bed. Ze leven in het vlees, maar niet naar het vlees. Ze wonen op aarde, maar zijn thuis in de hemel. Ze gehoorzamen de heersende wetten, maar overtreffen ze in hun eigen leven. Ze hebben iedereen lief en worden door iedereen vervolgd. Ze worden miskend en veroordeeld. Ze worden gedood en te leven gewekt. Ze zijn arm als bedelaars, maar maken velen rijk. Ze hebben aan alles gebrek, maar leven in overvloed. Ze worden veracht, maar ze worden verheerlijkt door verachting. Ik hoop dat we er allemaal amen op kunnen zeggen. Herken je dat? Dat was 150 jaar na Christus. Hoe is het nu met ons? Ik hoop dat ze op onze grafsteen ook mogen schrijven. Als de Heer Jezus niet eerder is teruggekomen. Al het water van de zeeën. Zullen mijn liefde voor Jezus nooit wegspoelen. Amen. Laten we nog danken. Heere God, inderdaad, als we ons goed voelen en we zijn prestatiegericht, dan het allemaal aan u te danken. Want uit onszelf zijn we niks, maar door u en in u zijn we alles. Laat ons iedere keer daaraan herinnerd worden. Dank u ook voor de les van de eerste gemeente. Voor de mensen die zich daar hebben ingezet. Ook toen ze naar hun, ja, de mensen hun leven bedreigden. Ook vandaag gebeurt dat vele mensen die omwille van het geloof in u bedreigd worden, gedood worden, moeten vluchten. We brengen het allemaal bij u. Ook de ellende en de miserie in deze wereld, de oorlogen die gebeuren vandaag. De vervolgingen, de armoede, de aardbevingen. De mensen die nu, ja, in verdriet en zorg leven. Te veel om op te noemen, Heer. We weten niet eens waar we zouden moeten beginnen. Maar u, Heer, kent deze mensen allemaal. Hoofd voor hoofd. En daarom mogen ze ook bij u neerleggen. Ook de gemeente hier van Koekelaar legt voor u neer. Wilt u ook het werk dat gedaan wordt. En de inspanningen die geleverd worden omwille van uw evangelie. Ook mogen gezegend worden. Geprezen zijn uw naam. Amen.